Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
En welkom bij de 28e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
En ik ben Wessel.
En in deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe kun je succescriteria goed inzetten? Yes, nou, we hebben het volgens mij al gehad over leeruitkomsten. We hebben het al vaker gehad over beoordelen en beslissen. Het woord succescriteria is hoe dan ook al een keer eerder gevallen.
Zeker.
Zeker ook als je misschien wel eens een artikeltje leest. Het is een thema waar we veel mee werken. Ja. En volgens mij op die manier ook verdient het wel wat aandacht van de wijsneuzen.
Zeker, ja. Ik vind het een interessant gegeven of zo. Zeker de laatste jaren hebben we er telkens meer mee te maken, lijkt wel. We begeleiden veel opleidingen en scholen ook wel rondom curriculumontwikkeling. Dat gaat over leeruitkomsten en leerdoelen en daarmee ook over succescriteria. Het is gewoon niet dat we veel tegenkomen in veel verschillende soorten en maten.
Termen.
Kom ik zo nog even terug. Tweede reden waarom we het veel over hebben is omdat het ook best wel vaak een checklist wordt. En daarmee iets te veel leerruimte ontneemt en misschien ook wel de validiteit van de beoordeling. Daar kom ik zo nog even terug. En ten derde is ook wel, als het over die terminologie gaat, er is een zoektocht. Ja. Wij zeggen nu succescriteria, soms wordt beoordelingscriteria, handelingscriteria, kwaliteitscriteria, indicatoren. Je kunt er nog wel bijna semantische discussies over hebben van wat is nou wat en is het nou een verschil? Nou, even voor de duidelijkheid, voor deze podcast gaan we het gewoon hebben over het begrip succescriteria.
Ja.
Al die andere begrippen die ik net noemde, zou je hieronder kunnen scharen. Of je zou kunnen zeggen, dat is toch net weer wat anders. Nou, dat gaat heel erg over taal. Maar wij kiezen gewoon even voor het begrip succescriteria.
Ja, wat ik ook mooi aan die definitie vind, is het gaat dan niet alleen maar over het stukje beoordelen. Hè?
Precies.
Het trekt het even iets breder.
Precies.
En het ook iets meer over leren al gaan.
Nou ja, dat dus inderdaad. Het gaat over het, hè? Hoe wordt het een succes?
Precies.
Maar we gaan even in het waarom duiken. Ja, het waarom. Waarom is het nou belangrijk? Nou, een belangrijk anker voor de toetsing en de leeractiviteit, hè, vanuit backward design bekeken, zijn de leeruitkomsten en de leerdoelen. En daarmee dus de criteria die daar vaak bij horen ook. Want uiteindelijk bepalen succescriteria nog meer dan de leeruitkomsten of leerdoelen, bepalen de focus van de beoordeling en daarmee ook de leerruimte die je creëert. En ze sturen heel erg het leren. Want je zegt eigenlijk, wil je dat het een succes is? Wil je deze leeruitkomsten dan wel leerdoelen aantonen? Dan willen we dus dit en dit terugzien. En daar beoordelen we zelfs eventueel ook nog op. Dus het is best wel een bepalend iets.
Ja.
Je leerdoelen of leeruitkomsten sturen al wat, maar je succescriteria verfijnen die sturing eigenlijk nog verder, zou je kunnen zeggen.
Ja, en kan het dan ook, kan me voorstellen dat iemand nu denkt van ja, maar dan heb je gewoon een hele vage leeruitkomst geschreven of leerdoel.
Daar kun je keuzes in maken. En ik kom er zo op terug. Maar okay. Het is wel, dat zijn knoppen om aan te draaien. Je kunt het super secuur maken of heel open maken.
Ja.
En dat bepaalt uiteindelijk of ook het criteria of die nodig zijn of niet. Dus dat. Ik denk uiteindelijk dat het zo zou moeten zijn dat je leeruitkomsten en leerdoelen relatief wat ruimte bieden. Zeker bij leeruitkomsten als je het hebt over meer flexibilisering.
Ja.
En dan heb je vaak criteria wel in ieder geval in je didactiek nodig om wat meer duidelijkheid te geven. Nou, kun je daar ook een discussie over houden, maar hou het nog even vast.
Wel interessant. Ja.
Kijk, wat in ieder geval denk ik in ieder geval belangrijk is aan de andere kant van het spectrum, is dat je succescriteria niet inzet om de boel dicht te timmeren.
Nee.
Soms is het laag op laag. We komen wel eens bij opleidingen, dan is het een leeruitkomst. Daar zitten weer beoordelingscriteria onder of handelingscriteria. Daaronder dan weer indicatoren. Ja. En dat wordt dan weer in een rubric gezet. En ik overdrijf nu niet. Dan heb je allerlei verschillende lagen. Je ontneemt daarmee eigenlijk speelruimte voor zowel de docent als de leerling, dan in dit geval student.
Ja, en ik denk, we hebben het wel vaker besproken, dat dat waarschijnlijk ook voortkomt uit een soort van behoefte aan duidelijkheid. Hè? Ja. Dus dat is dan de wens van, we willen het heel duidelijk maken.
Geen discussie, het moet betrouwbaar zijn.
Betrouwbaar,
hè?
Ja. Ja, precies. Dat gevoel geeft een beetje die schijnveiligheid of zo die dat dan geeft.
Ja. Ja, en ik denk dat dat dus teniet doet aan validiteit. Want uiteindelijk ontneem je daarmee speelruimte en dus ook uiteindelijk beoordelingsruimte. En ja, hoe gepersonaliseerd is het dan nog? Klopt het dan nog bij die student als ze precies daaraan moet voldoen? Nou, ik maak nu een beetje zwart-wit. Maar het is wel het zoeken, denk ik, bij criteria. Hoe dicht termineer je het, hoe open hou je het.
Ja.
En dat doet natuurlijk ook weer wat met je didactiek.
Absoluut.
Dus daarom even wat belangrijk is. Maar dan nu even, wat zijn nu precies criteria?
All right.
Nou, wat zijn succescriteria? Het zijn eigenlijk mini-doelen, ingrediënten, de voorwaarden tot succes. Oftewel, het beantwoordt de vraag, wanneer heb ik dan dat leerdoel of deze leeruitkomst behaald? En je kan ook succescriteria bij een product neerzetten. Wanneer is het product dan voldoende?
Ja.
Maar ik vind het mooier om het altijd direct te linken aan de leerdoel of leeruitkomsten. Want uiteindelijk, daarop geef je ook een diploma af.
Ja.
En het geeft eigenlijk om duidelijkheid, zorgt het voor. Hè? Dat zorgt succescriteria maken richting de toetsing duidelijk. Hier letten wij dus op. En daarmee automatisch voor het leren helpt het om een soort neus voor kwaliteit te creëren. Kwaliteitsbesef van blijkbaar zijn dit de factoren die belangrijk zijn. Blijkbaar dragen dit eraan bij dat het goed is.
Ja, en is het dan nog belangrijk? Ik kan me voorstellen dat je ook wil dat studenten zelf nadenken over wanneer is
zeker
het kwalitatief, hè?
Ja, en dat is natuurlijk het hele ding bij succescriteria.
Ja.
Wat ik net aan het begin zei, moet je ze gebruiken? En als je ze nou gebruikt, hoe dicht timmer je ze?
Ja.
Want als je er niet meer over na hoeft te denken, hè, dat gaat bijvoorbeeld ook heel erg over de vraag, ga je heel erg op kwaliteit, op kwantiteit zitten?
Ja.
Als jij zegt, jij gebruikt 3 aangeleverde bronnen, weinig denkwerk. Weinig denkwerk bij de studenten over wat is kwaliteit.
Ja, precies.
Jij gebruikt enkele relevante bronnen. Enkele is een vager aantal. Relevant moet je over nadenken.
Ja.
En dus mag de student ook, moet hij zelfs, sterker zelf nadenken over wat is dan kwaliteit. En dat is dat kwaliteitsbesef.
Precies. Ja. Ja,
dus dat is, daar kun je zeker keuzes in maken.
Ja, dus je wil hem ook echt, als je succescriteria schrijft, al vanuit dat lerende perspectief ook gaan schrijven.
Absoluut.
In plaats van alleen maar beoordelen, objectief beoordelen.
Ja, ja, zeker, zeker.
Ja.
Nou, en ik denk ook dat succescriteria wat dat betreft, vooral bij vaardigheden, meer in de praktijk gericht ook, nuttig, soms zelfs noodzakelijk zijn, in tegenstelling tot pure kennis. Even een voorbeeld van een leerdoel en daarna heb ik even een voorbeeld van een leeruitkomst die dus iets meer op vaardigheden zijn gericht. Een voorbeeld van een leerdoel is, je schrijft een samenhangende tekst. Dat is een vaardigheid, bijvoorbeeld bij het vak Nederlands. Die is best globaal nog. Want wat bedoelen we daar dan mee?
Precies.
Nou, daar heb je vaak succescriteria nodig om die te duiden. En je zou natuurlijk een leerdoel zelf ook nog wat verder kunnen concretiseren. Bijvoorbeeld, je schrijft een samenhangende tekst voor een krant voor die in die doelgroep.
Mm-hmm.
Maar dan nog heb je criteria nodig, zoals, ik noem even 2 voorbeelden. Je deelt de tekst in een inleiding, een kern en een slot. Dus dat willen we terugzien. En de tweede is, je verdeelt de tekst in alinea's.
Oh ja, precies. Dus vooral het woord samenhang dicht je dan mee toe.
Ja, precies. Dus dat is, hè, dus wat je dan doet, is dat je eigenlijk wel duidelijkheid creëert.
Ja.
Nou, een voorbeeld van een leeruitkomst is, je verleent onder intensieve begeleiding delen van de fysiologische prenatale eerste lijn zorg. Je past daarbij de eerste stappen van klinisch redeneren toe. Nou, 2 voorbeelden van succescriteria. Je neemt delen van de prenatale anamnese af. En een tweede is, je geeft prenatale voorlichting. Nou, en er zijn nog een paar meer. Dat zijn succescriteria die duiding geven van je doet dit. En dat betekent iets concreter dat we deze onderdelen terug willen zien.
Oké. Okay. Ja.
Nou, en in dit geval zijn de succescriteria een soort van stapjes in het proces.
Ja.
Ja, soms zijn succescriteria natuurlijk meer overkoepelend. He, van dat je een bepaalde houding, waar we het eerder over hebben gehad, aanneemt. Dat zou je ook hierin kunnen fietsen.
Ja.
Hoe dan ook geven ze wel duiding aan datgene wat je dus meer concreet wilt zien.
Ja, precies. He, dus je stelt jezelf de vraag, wanneer ben ik blij als ik een student dus in dit geval die zorg zie verlenen? Wat zie ik dan letterlijk?
Ja.
En dan hou je... Ja.
Waarbij je nog altijd de discussie kan voeren, moet ik dan alle succescriteria terugzien voor de uiteindelijke beoordeling en dus beslissing? Of de meeste. Zeg maar, de vraag is, wanneer is het goed? Die neus voor kwaliteit. Maar ja, als ik nou bepaalde dingen fantastisch doe, andere hebben het eerder over gehad, minder goed.
Ja.
Maar goed, zijtak, maar wel interessant.
Precies.
Ga je naar een leerdoel toe, pak hem even wat kleiner, die wat meer puur op kennis is gericht, dan denk ik dat succescriteria minder nodig zijn.
Mm.
Ook weer even een voorbeeld. Ik herken en benoem de kenmerken van de parlementaire democratie. Dat is best wel klein in die zin. Want ja, de kenmerken moet ik erkennen en benoemen. Ja, je theoretisch gezien zou je kunnen zeggen, ik hang hier een succescriterium onder. Als je benoemt de 7 kenmerken.
Ja.
Of je herkent de kenmerken in die type bronnen.
Nee, maar dit is op zich wel straightforward.
Precies.
Ja.
Dus vandaar, dus ik ben wel van mening dat vooral bij leeruitkomsten, die toch al vaak over vaardigheden gaan, dingen doen in de praktijk. En bij leerdoelen die meer op vaardigheden gericht zijn, dat het, omdat je nu vaak ook langere tijd aan werkt, of omdat ze andere niveaus terugkomen in de leerlijn, zijn ze nodig. Daar waar kleine brokjes kennis, dus dat zie je iets met voortgezet onderwijs, daar zijn ze minder nodig. En dan zou ik het ook zeker niet doen. Want wat niet nodig is, moet je niet doen.
Nee, precies.
Ja, dus dat.
Ja, helder.
Nou, en zo bekeken, dus ik pak hem even vast op die vaardigheden. Ik heb een paar voorbeelden gegeven.
Mm-hmm.
Nou ja, dat, soms wordt dat dan nog wel weer verder doorvertaald naar een rubric. Hè? Dus dan heb je een leeruitkomst. Dan heb je, nou, laten we zeggen, 6 succescriteria.
Ja.
En we gaan weer ieder criterium weer doorvoeren naar 4 verschillende niveaus.
Ja.
Ja, wordt het wel klein, zeg maar. En die verzinnen we ook maar. Dus daar vind ik hem altijd interessant bij succescriteria. Hoe ver wil je ze gebruiken?
Ja.
Oké, voor didactiek snap ik hem. Maar als je ze dan als beoordelingscriteria gaat inzetten en nog in een rubric gaat doorvoeren.
Ja, welke conclusie trek je dan als eentje dan ondermaats is en de andere heel bovenmaats bijvoorbeeld?
Ja, ja. En hoe concreet wil je het maken?
Ja,
dat jij bijvoorbeeld die prenatale voorlichting, ik noem maar even wat, hè? Dat kun je zeggen wanneer je doet goed en minder goed. Maar daartussenin gaan we dan vaak ook nog dingen verzinnen.
Ja.
He, dus dat je alle informatie goed vertelt. Of je houding daar dan weer bij. Of de afstemming met de cliënt. Of ja, wil je dat, zeg maar. Dit gaan we ook maar verzinnen. He. Dus dat wordt interessant. We maken heel erg biased vanuit onze vloek van kennis soms een beetje keuzes.
Ja.
En aan de ene kant willen we daardoor nog concreter zijn. He. Dat zie je dus bijvoorbeeld als het gaat over die betrouwbaarheid. Dat willen we verhogen, waar we het net al over hadden. Want Hoe concreter, hoe duidelijker, hoe betrouwbaarder. Maar de validiteit gaat dan omlaag. Want dan zeggen we dus ook, we letten alleen op dat onderdeel.
Ja.
En het hele idee voor studenten, voor die speelruimte, neemt daarbij af. En dat doet dus niet voor die validiteit. Want als ik me net buiten een criterium wat doe, daar kan ik wat van vinden, positief of negatief. Maar ja, dat zit niet in het criterium of in de rubric nummertje 3 of 4.
Nee. En zou je dan, zou jij het nog voor je zien dat je andere conclusies trekt hierbij bij beginnende leerlingen of studenten en meer al naarmate ze meer expertise hebben ontwikkeld, dat je daar anders mee omgaat?
Ja, ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld in de opbouw van een opleiding of in het VO bijvoorbeeld bepaalde onderdelen in een leerlijn, dat je dat in het begin wat duidelijker maakt. Hè? Dus dat je dat concreter maakt. Maar dan nog kun je de discussie voeren, is het dan didactisch of moet het ook in de beoordeling, zeg maar, gebruikt worden?
Ja.
Je kan ook zeggen, we zetten het in het begin heel erg, als je bijvoorbeeld het Zelcom-model, die zelfsturing, als je dat heel erg aanhoudt, die zelfstandigheid in het begin, zetten we heel veel in de didactiek zetten we in op die verschillende onderdelen van succescriteria. Naarmate de opleiding vordert, vragen we eigenlijk wat meer zelfstandigheid om zelf daar eens over na te denken.
Ja.
Dat staat nog even los van het feit of we in de beoordeling al die losse punten afgaan, of per definitie kijken naar hoe jij het doet.
Nee, dat is ook zo. Aan de andere kant is het natuurlijk ook interessant, omdat je zeker in de opleiding, als je met een groot docententeam te maken hebt,
ja, zeker.
Je het helemaal vrij heeft natuurlijk ook weer risico's.
Ja, nou, en dat is die balans tussen die betrouwbaarheid, hè, wat je nu deed, en dus die validiteit. En over die validiteit vind ik wel even interessant om even een stukje voor te lezen van Sadler. Is iemand die veel schrijft over onder andere ook wat meer holistisch kijken naar onderwijs.
Mm-hmm.
En ik ga even een stukje van hem voorlezen, vertaald uiteraard, over hoe hij kijkt naar het gebruik van vooraf vastgestelde succescriteria.
Okay.
Een belangrijke beperking van vooraf vastgestelde criteria is dat dergelijke criteria, samen met de vaak toegepaste wegingen, niet op dezelfde manier toepasbaar zijn voor elk individueel werk, juist omdat de werken onderling verschillen. De exacte mix van criteria die relevant zijn voor elke beoordeling van de student zal verschillen, en de relevante handelingen voor criteria kunnen daarom tijdens de beoordeling op manieren naar voren komen die niet volledig voorspelbaar zijn door de beoordelaar. Dit probleem manifesteert zich ook in de selectie van vooraf ingestelde criteria voor artefacten zoals rubrics, aangezien de formulering van deze criteria het selecteren van sommig materiaal uit een grotere pool van mogelijkheden omvat. Oftewel, hij zegt daarbij, open, maar wat je noemt divergente taken, dat willen we heel graag geven, zeker aan studenten. Juist, hè, lekker divers werk, veel geïntegreerd, komt veel bij kijken, het kan allerlei kanten op.
Ja.
Maar vervolgens werken we met vooraf vastgestelde criteria die enorm, zeg maar, convergeren.
Ja.
Het heel erg klein maken.
Ja.
En al zou je kunnen zeggen, nee, het ontvat veel meer richting studenten, vooral speelt dit. Het uiteindelijke werk is heel divergent vaak.
Ja, precies. Dat, ook vaak, hè, wil je creativiteit, wil je het ook stimuleren.
Ja, hoe ga je met dit soort dingen om? Ja. En onverwachte situaties. Precies. Je kan onmogelijk een rubric creëren. Of een checklist van een paar succescriteria die dat allemaal omvatten. Dus logischerwijs selecteren we een paar componenten.
Ja.
En dan nog, hè, je zou kunnen stellen, we letten op 6 elementen, maar die omschrijven vrij globaal, waardoor we wat professionele ruimte houden, volgens de student als docent. Maar per definitie stuur je op bepaalde aspecten. Nou, je kunt ook een discussie over houden. Ergens is dat ook goed. Ik bedoel, we moeten ook duiden waar letten we op. Maar ergens, ja, Zeller zegt ook, en daar kan ik me ook wel behoorlijk in vinden, van ja.
Niet heilig maken?
Nee. Dat is echt die balans tussen die betrouwbaarheid en die validiteit.
Ja, precies.
Dat is echt wel interessant, denk ik, om daar eens heel goed kritisch bij stil te staan. En wat jij zegt, hè, het is lastig, want het zijn knoppen om aan te draaien. Dus hoe open je het maakt, hoe meer het vraagt ook. Ik denk wel hoe waardevol het kan zijn. En zeker rondom bijvoorbeeld examencommissies, die willen duidelijkheid hebben. Want je wil ook niet dat studenten over alles in discussie gaan.
Nee, precies.
Dus, maar ja, het is ook wel weer zo. Op het moment dat wij op 6 dingen letten en we zijn aan het observeren of we zien een video en we zien een paar dingen die buiten die rubric vallen of buiten die succescriteria. Ja, dan moeten we soms zeggen, ja, daar mogen we niet op letten. Of we gaan het kruisje verplaatsen in de rubric, zodat het toch dat cijfer is, op die woorden, die strookt met onze blik, zeg maar. Ja. Dus dat is interessant. Maar goed, daarom.
Ja, dit is mooi, hè? Dan is er gewoon nul ruimte eigenlijk voor jouw professioneel oordeel. Dus ga je maar met binnen het stramien waarmee je werkt dan maar zoemelen bij wijze van.
Daarom. Dus dat is wel... nou ja, goed. Dus dat een beetje over succescriteria, van wat je ermee kan. Maar dan gaan we eens even naar de hoe. Hoe kun je nu wat mee? Nou, allereerst ga doordacht om met de inzet van succescriteria. Geef je succescriteria aan studenten voor de didactiek, of gebruik je ze ook al voor de beoordeling, en daarmee zet je het bijvoorbeeld dus ook vast in een rubric of in het OER. Daar kun je denk ik een verschil in maken. Mm-hmm. Beoordeel je rechtstreeks de leeruitkomsten dan wel leerdoelen en zijn succescriteria een didactisch middel, of zijn het eigenlijk beoordelingscriteria? En ja, zij vragen is dan ook, moeten ze allemaal gehaald worden? Maar hoe concreet of nou, zo?
Ja, precies.
De tweede is, als je ze dan inzet, of nou voor didactiek of beoordeling is, maar hoe formuleer je ze? Dat wil zeggen, een leeruitkomst of leerdoel kan heel open of heel gesloten geformuleerd zijn. Ja. En dat heeft ook weer invloed op de succescriteria. In zijn totaliteit wil je duidelijkheid bieden, maar wil je heel erg letten op kwantiteit of kwaliteit, waar we het net al wat eerder over hadden. Dus hoe duidelijk en hoe concreet eigenlijk wil je ze formuleren, en hoeveel denkruimte wil je ook, en mogelijkheden wil je ook aan de student laten en de beoordelaar.
Ja, ik zat ook te denken, ik kan me ook een klein zijpaadje, maar dus ook voorstellen dat afhankelijk is van de toetsbekwaamheid van je docenten ook weer.
Absoluut. En ook, het is ook afhankelijk van waartoe je opleidt.
Ja.
He, dus ik benoem ook wel eens, om even bij die medische wereld van leeruitkomst voorbeeld te blijven. Ik noem maar wat, als jij in de medische wereld een infuus moet aanbrengen, ja, daar kun je heel lang over discussiëren, maar dat moet je gewoon goed kunnen doen, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat is ook de ruimte. Soms is er gewoon minder ruimte.
Ja.
En moet je dat en dat gewoon specifiek op die manier heel goed kunnen. En daar beoordelen we heel specifiek op. Het is gewoon een bepaalde handeling.
Ja.
Maar ik denk dat in heel veel beroepenvelden het werk zo diffuus is. En er zoveel open taken worden gegeven. Hè? Dus heel erg van die divergente taken.
Ja.
Dat succescriteria heel erg snel in de weg kunnen zitten. Zowel het beoordelings- als het leerproces. En daarmee zou ik eigenlijk zeggen, dus bijna hoe holistischer, hoe waardevoller, tot op zekere hoogte uiteraard. Maar ook aan de andere kant, hoe meer afstemming nodig is. En afstemming gaat over afstemming tussen docenten, maar ook afstemming met studenten. Dus dat werk aan kwaliteitsbesef.
Ja,
want als succescriteria vrij open zijn, dan moet je in het curriculum de ruimte nemen om daarover in dialoog te gaan.
Ja.
En er kunnen verschillende antwoorden uitkomen, zolang studenten maar kunnen onderbouwen waarom zij dat vinden. En dat daar bewijslast voor kunnen aanleveren. Dus dat is denk ik wel een belangrijke, dat is weer die balans die ik al eerder noemde tussen die validiteit en betrouwbaarheid. Ik denk dat we het door meer holistisch te maken meer valide kunnen maken.
Ja.
Maar willen we daarbij de betrouwbaarheid niet te ver omlaag halen, dan moet je ook de ruimte en tijd nemen om in dialoog te zijn en blijven over wat succes is.
Ja, en daarin misschien ook te verkennen, is succes voor alle studenten hetzelfde? Of willen we iets meer maatwerk daarin ook? Is dat bij deze vaardigheid bijvoorbeeld wenselijk? Dan ga je iets meer richting bijvoorbeeld ipsatief toetsen. Hè?
Ja,
daar
precies.
Iets meer naar kijkt.
Ja. En soms is dat heel passend.
Ja.
Nou, tot slot, ik denk twee dingen. Eén, maak ervoor dat succescriteria geen checklist worden. Succescriteria is niet de bedoeling om af te vinken. Dat doet er niet aan ruimte. Dat doet er niet aan leren. Dat doet er niet aan toets. Let daar heel erg op. Ik denk dat de eerste is wat ik wil meegeven. Maak niet van, dan moeten ze dit en dan dit en dan dit. En dan is het goed. Want voordat je het weet, wordt het een afwerklijst. En dat is gewoon zonde.
Ja.
En de tweede is, ga met elkaar een dialoog over visie. Kalibreer met elkaar en dus niet zozeer op, oh, is dit product voldoende, maar wat vinden wij voldoende? Dat gaat over visie op het curriculum, beroep, onderwijs. Zorg ervoor dat je daar regelmatig met elkaar over in dialoog bent, want daarmee leg je de basis om ook vervolgens in het onderwijs wat meer ruimte te creëren voor diversiteit. In ieder geval rondom zowel beroep als leren.
Ja, heel mooi. Mooi. En ik denk, het laatste wat ik er ook nog aan wil toevoegen is, ga ook niet van super analytisch uitgebreide rubrics ineens naar heel holistisch, heel open.
Geef waak daarvoor. Nee, ja, zeker.
Kijk daarmee uit. Ook met je gewoon als docententeam werk aan dit, dit eigenlijk precies wat jij bespreekt. Werk aan de professionalisering. Ja. Werk aan die blik waarmee jij wil beoordelen, waarmee je wil kijken, voordat je zomaar
kijk wat
op een
bij
hele
je past,
andere manier werkt.
Ja, kijk waarbij je past. Maar wel goed denken om eens kritisch met elkaar bij stil te staan.
Nou, supermooi. Dankjewel voor de heldere uitleg over het gebruiken van succescriteria. En jij bedankt voor het luisteren.
Tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.